Tweetal mededelingen, gemeente. Allereerst dat vandaag de extra collecte bestemd is voor de bouwkas. En ten tweede een herinnering aan de bejaardenmiddag die, zo de Heere wil, woensdagmiddag plaats zal vinden. Zal beginnen om 14:30 in de zaal achter de kerk. En degene die voor deze bejaardenmiddag vervoer nodig hebben, worden vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de diakenen die daarvoor zullen zorgen. Dus woensdagmiddag 14:30, bejaardenmiddag. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 33, het 7e vers. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen, niets is bedekt voor zijn gezicht. Het 7e vers van Psalm 33. We willen nu luisteren naar het lezen van de wet des Heren, waarna we zingen uit Psalm 19, vers 6. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Het 6e vers van Psalm 19. Daarna volgt de schriftlezing. U kunt die deze morgen vinden in het laatste boek van de Bijbel, het boek Openbaring. Tweede hoofdstuk, de versen 18 tot en met 29. We noemen nu Openbaring 3, 2, het 18e vers tot en met het 29e vers, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 19, vers 6. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Openbaringen 2, te beginnen bij vers 18. En schrijf aan de engel der gemeente te Thyatira. Dit zegt de Zoon van God, die zijn ogen heeft als een vlam van vuur en zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. Ik weet uw werken en liefde en dienst en geloof en uw lijdzaamheid en uw werken, dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Jezabel, die zichzelf zegt een profetes te zijn, laat leren. En mijn dienstknechten verleiden, dat zij hoereren en afgodenoffer eten. En ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij. En zij heeft zich niet bekeerd. Ziet, ik werp haar te bed. En die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen, en al de gemeenten zullen weten dat ik het ben die de nieren en harten onderzoek. En ik zal u lieden geven een iegelijk naar uw werken. Doch ik zeg u lieden en tot anderen die de Thyatira zijn, zovelen als ze deze leer niet hebben, en die de diepten des Satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen, ik zal u geen andere last opleggen. maar hetgeen gij hebt, houd dat, totdat ik zal komen. En die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen. En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven, die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Tot zover de schriftlezing deze morgen. We willen deze morgen stilstaan bij het laatste gedeelte van deze brief van de Heer Jezus Christus aan de gemeente van Thyatira. En de versen zijn heel in het bijzonder 25 tot en met 29. Tekst is dus vers 25 tot en met 29. En daar lezen we het woord van God. Maar hetgeen gij hebt, houd dat, totdat ik zal komen. En die overwint, en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen. En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven, die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Almachtige en eeuwige Heere, wanneer wij vanuit uw woord herinnerd worden dat wie oren heeft zou horen naar wat u tot ons te zeggen hebt, moeten we het u vanmorgen belijden dat onze oren toegesloten zijn. Want de zonde heeft ons verblind en doof gemaakt. Heere, geef dat dat vanmorgen ook beseft mag worden. En dat het gebed in ons hart mag opklimmen tot u die de levende God zijt. Heere, open onze ogen en open onze oren, opdat wij horen mogen. Genadige Geest, wil u onze harten openen, opdat we mogen luisteren naar uw heilig woord. We bidden u, Heere, wil u ons ook in de prediking de leiding van diezelfde Geest schenken. Geef, Heere, dat wij door de Geest van boven onderwezen mogen worden in de dingen van u, dat ons hart leeg mag worden van de dingen die ons ook deze afgelopen week bezig hielden, en vervuld mag worden met uw woord en met uw genade en met het werk van uw drieënige God. En dat we uw woord mogen brengen in betoning van geest en van kracht, onder de besprenkeling van uw genade, en dat het woord zijn ingang mag vinden in de harten van ons allen. We bidden u dat heel bijzonder, Heere, voor hen die u niet kennen. U weet wie ze zijn. Vreemdeling van u en van uw genade. Vreemdeling van uw woord. Misschien onverschillig. Of misschien ernstig. Maar toch vreemdeling. Heere, wil u hen door uw woord en door uw heilige geest te sterk worden. Harde harten verbreken. Mensen die in onverschilligheid gevangen zitten, de rust opzeggen. En mensen die toch u ernstig zoeken, maar belijden moeten u niet te kennen, zo vernederen dat ze nergens rust en hulp meer kunnen vinden dan bij u alleen. Wil u de nood van ons leven op ons hart binden, zodat we roepen, Heere, wees u mij genadig. Denk aan hen, Heere, die onder overtuigingen lopen, die iets beseffen van de nood van hun leven, die geen rust vinden, voor wie de vragen vele zijn en er geen antwoord lijkt te bestaan. O God, wil u ook vanmorgen vanuit uw woord de ernst, maar ook de liefde die er is in het grote werk van de Heer Jezus Christus, zo op hun hart binden dat ze onderwijs ontvangen en gaan zien dat bij hun alles verloren is. Hun kant een verloren zaak. Maar dat er bij u raad is, kracht is, licht is, de lichtende morgenster. Heere, wil u uzelf openbaren in het donker en in het duister. En wil u zeggen tot mensen die zelf geen rust kunnen vinden en zichzelf niet meer kunnen helpen, dat nu bij uw hulp en bij uw kracht te vinden is. Denk aan allen die door genade u kennen mogen, die leren inzien wat het betekent om van u gescheiden te zijn, maar ook door de genade die in Christus Jezus is, iets hebben gezien van de weg der behoudenis en van dat heil dat nooit vergaat. Heere, wil u uw kinderen onderricht geven. Ze hebben het nodig elke dag, bijzonder iedere zondag. En wil u geven dat uw woord zijn kracht mag doen in hun leven en dat ze door uw woord vermaand mogen worden. Bijzonder wanneer in hun leven slapheid en slordigheid is. Wanneer er niet die droefheid over de zonde is, dat haten van de zonde, wat naar uw woord toch een kenmerk is van het leven der genade. Heere, wil u zo door uw genade in hun leven werken, dat ze opnieuw de zonde leren haten en verlieden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Wil u geven dat wanneer uw kinderen dicht bij u mogen leven en veel bediening van u ontvangen mogen, wil u ze dan dicht bij u houden en maar veel aan uw voeten doen zitten, opdat ze daar goddelijk onderwijs ontvangen. Heere, wil u geven dat uw kinderen in de strijd en in alle aanvechting bij het woord mogen leven en vanuit het woord onderwezen mogen worden, vanuit het woord ook de wapenen mogen ontvangen om in het midden van de aanvechting en van de strijd te blijven strijden en eenmaal door de kracht van uw geest en van uw woord mogen overwinnen. Heere, u weet het, bij ons zo vaak het bezwijken, het verliezen van de vijand, het verliezen van onze eigen zonde, soms om moedeloos van te worden. Maar wil u uw moedeloze kinderen, uw bezwijkende volk, vanmorgen bezoeken en hen vanuit uw woord zo sterken, de moedekracht geven en hen die geen kracht hebben, sterkte bieden vanuit die ene bron van kracht, dat uw volk van kracht tot kracht voort mag gaan. Heere, dat is toch mogelijk bij u. Wil u het doen? Denk aan ons allen, ook aan hen die het moeilijk hebben. U weet dat er onder ons zijn die in rouw zijn. Wil u hen sterken, Heere, in de eenzaamheid en in het verdriet, wat soms na lange jaren toch nog zo kan schrijnen. Help en gedenk hen, Heere, en wil hen van onder eeuwige armen vertroosten. Wees met hen die ziek zijn en die soms al lang door ziekte verhinderd zijn naar uw huis te komen. Wil u er nabij zijn, Heere, en sterken. En wil u ook bij langdurige ziekte de kracht geven. Bidden bijzonder, wil u zuster Jongejan sterken en gedenken. De operatie van deze week mocht goed verlopen en ze mocht weer uit het ziekenhuis ontslagen worden. We zeggen uw naam daarvoor dank. We bidden u, Heere, of u wilt geven dat deze operatie ook mag blijken geholpen te hebben. En wil u haar op haar hoge leeftijd nabij zijn in uw gunst en genade. Denk aan allen die door ouderdom de krachten zien wijken. Heere, wil u hen in alles nabij zijn. En bijzonder tijdens de avond van het leven spreken tot hun hart. Spreken tot hun ziel. We vragen u, wil u zijn met allen die op andere wijze met moeite en zorgen in aanraking komen. Heere, wil u in alle verdriet, in alle strijd, bij vragen, huwelijksleven, gezinsleven, persoonlijk leven, die wij niet kunnen beantwoorden en waar we geen raad en geen weg mee weten, wil u het betonen dat u van ons af weet en ook in die omstandigheden nog hulp en kracht geven. We vragen u, Heere, wil u zo aan ons allen denken? Er is meer dat we voor u neerleggen, dat we voor u moeten neerleggen, dan we in woorden kunnen uitdrukken. Maar u weet alle dingen. Wil u, die alle dingen weet en alle dingen ziet, voor wie ons hele leven, ook wij als gemeente, open boek zijn aan ons denken. En uit vrije genade u over ons erbarmen. Heren, aan onze kant is het verzondigd. Want wij moeten het belijden. Iedere dag, ook deze week. Zelfs ook deze dag die nog maar pas begonnen is. Had genoeg aan zijn zelfs kwaad. En we belijden het voor u. Wij hebben gezondigd. En daarom verdienen we het niet. Dat u nog naar ons zou omzien. Maar wil u, Heren, aan ons denken. Uit genade. Om het borgwerk van de Heere Jezus Christus. Om hem die u altijd hoort. Om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 2, het 5e en het 6e vers. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren. Psalm 2, vers 5. En vers 6, uw ijzeren staf die al hun macht verplet, maken hen eerlang eerbiedig onderzaten en noodzaken hen te buigen voor uw wet. En het 6e vers, vreest Heeren macht en dient zijn majesteit juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. 2 vers 5 en 6. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we Psalm 89, het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Het 7e van Psalm 89. Geliefde gemeente. We weten het dat de Heere, de Almachtige God, alle dingen ziet. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Niets is voor hem verborgen. Dat betekent dat de ogen van de Heere heel diep zien. Want zelfs de diepste schuilhoeken van onze gedachten en van ons hart liggen voor hem open als een boek wat opengeslagen is. Zelfs de diepten van Satan, waarover in dit schriftgedeelte gesproken wordt, zijn voor hem niet verborgen. Maar het betekent ook dat de ogen van de Heere ver zien. Ze zien ook ver in de toekomst. Ze weten wat in die toekomst zal gebeuren op deze aarde. Ze zien zelfs zo ver in de toekomst dat de dag waarop Christus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden voor hem niet verborgen is. Maar dat hij precies weet wat op die dag zal gebeuren. En omdat de ogen van de Heere zo alle dingen zien, niet alleen zien in de diepte, maar ook in de verte, roept het woord van de levende God ons toe vandaag, in dit heden der genade, om bereid te zijn wanneer die dag komt, om ons te bekeren en om zo te leven dat we in die dag geen wroeging zullen hebben over de wijze waarop we ons leven en de dagen van ons leven besteed hebben. Dat wordt eigenlijk toch in het slot van deze brief aan Thyatira benadrukt. In het licht van de dag van het oordeel wordt die hele gemeente geroepen tot bekering en om heilig te leven. En zo willen we ook met Gods hulp over het slot van deze brief nadenken. Thema van de prediking van morgen is de kerk van Thyatira, geroepen tot heilig leven. En dan letten we op drie dingen. Allereerst op de verontwaardiging der heiligen. Want er wordt gezegd dat met name op de laatste dag aan de heiligen, dat is aan Gods kinderen, macht gegeven zal worden om de heidenen te oordelen. Ten tweede gaat het over de volharding der heiligen. We lezen aan het begin van de tekst, maar hetgeen gij hebt, houd dat. En ten derde over de onderscheiding der heiligen, want hun wordt een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Ik zal u de morgenster geven. De kerk van Thyatira, geroepen tot heilig leven. Ten eerste de verontwaardiging der heiligen, ten tweede de volharding der heiligen en ten derde de onderscheiding der heiligen. We hebben het al verschillende keren gehoord, gemeente, dat de Heere Jezus Christus zich op dat moment dat de apostel Johannes zich op Patmos bevond, in koninklijke majesteit aan zijn dienstknecht Johannes openbaarde. Dat grootse visioen wordt in het eerste hoofdstuk uitvoerig beschreven. En alle kanten die aan dat visioen zitten, spreken van majesteit en macht, heiligheid en hemelse heerlijkheid. En nu is het opvallend dat wanneer Johannes in de opdracht van deze hemelse koning moet schrijven aan de zeven gemeenten, dat in elke brief op een bepaalde kant van dat hemelse visioen en van die hemelse heerlijkheid gewezen wordt. Aan het begin van elke brief wordt de Heer Jezus Christus op een bepaalde manier voorgesteld. En zo staat het aan het begin van deze brief dat de Heer Jezus Christus zich aan de gemeente van Thyatira heel bijzonder openbaart als de Zoon van God, die zijn ogen heeft als een vlam van vuur en zijn voeten zijn blinkend of gloeiend koper gelijk. Als u dat beeld op u in laat werken, de Zoon van God, ogen als een vlam van vuur en voeten als gloeiend koper wat in een oven gesmolten wordt, dan is het punt dat bijzonder de aandacht trekt dit: dat in deze uitdrukkingen de Heere Jezus Christus iets van de vurige gloed van zijn heiligheid en majesteit laat zien. Ogen als een vlam van vuur, een vuurgloed, reinheid. Voeten als gloeiend koper. Een gloed waarin je niet lang kijken kunt of je ogen gaan pijn doen. Er wordt iets zichtbaar in deze woorden, dat die Heere Jezus Christus, die nu in de hemelen is, zo heilig en zo groot is, dat hij een ontoegankelijk licht bewoont. Een licht waarin niemand blikken kan. Een licht waarin niemand wonen kan. En u begrijpt het. Dat licht waarbij niemand wonen kan en waar niemand in kijken kan. Dat licht duidt op de heiligheid en de majesteit van Christus. Hij van wie Johannes wist dat hij voor de zonde geleden heeft en onder de zonde geleden heeft. Hij van wie Johannes wist dat hij medelijden had met zondaren en met tollenaren. Hij toornt ook in zijn heiligheid over de zonde. En in de vlamvuur uit zijn ogen en in het gloeiend koper van zijn voeten wordt iets zichtbaar van de gloeiende toorn, van de gloeiende verontwaardiging van de Heere Jezus Christus over de zonde en over de ongerechtigheid. En dat wordt heel concreet zichtbaar in deze brief. We hebben het de vorige keer, enkele weken geleden, gezien dat de Heere Jezus Christus juist ook in deze brief toornt over de zonde in de gemeente. Ik heb deze weinige dingen tegen u, zegt hij, dat gij een vrouw die zichzelf aanmatigt een profetes te zijn en die ik Izebel noem, Jezabel, dat gij die laat leren en mijn dienstknechten laat verleiden. En wanneer hij heeft aangeduid dat hij aan deze vrouw en aan haar volgelingen genade tijd van bekering gegeven heeft en ze zich niet bekeerd hebben, dan komt hij met de dreigende oordelen en zegt, ik werp haar te bed. En allen die met haar overspel bedrijven. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En de hele gemeente zal weten dat ik het ben die de harten en nieren onderzoek. Ziet u, daar ziet u iets van die brandende toorn van de heilige koning Jezus Christus tegen de zonde en de ongerechtigheid. Ik ben vertoornd over wat er aan ongerechtigheid en dwaalleer heerst in die gemeente onder invloed van deze Izebel. En die toorn en dat oordeel dat Christus gegeven is, komen we ook telkens in de schrift tegen. Christus heeft van eeuwigheid vanzelfsprekende goddelijke natuur. Maar er wordt met nadruk in de schrift gezegd dat hem de bevoegdheid om te toornen en om het oordeel uit te spreken als Messias gegeven is. Dat is altijd een wat wonderlijk iets. Iets wat moeilijk te begrijpen is. Dat aan de ene kant Christus van eeuwigheid God is. En ten volle God is. En aan de andere kant dat aan Christus als Messias, als borg, dingen gegeven worden. Maar zo staat het toch in de Bijbel. Zo staat het al in het Oude Testament. Dat aan de Messias, wanneer hij komen zal, de macht gegeven wordt om te toornen en om het oordeel uit te spreken over de heidenen. U leest dat in de tweede psalm, de psalm waarvan we gedeelte zojuist gezongen hebben. Dat de Heere God zegt, en ik zal aan mijn zoon, aan de koning der koningen, aan de Messias, goddelijke majesteit geven. En hij zal de heidenen ontvangen tot zijn erfdeel. En de einden der aarde tot zijn bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. De borg en middelaar, de Messias, de Heere Jezus Christus, is niet alleen de lijdende man van smarten. Hij is ook de koning die eenmaal richten zal over alle levenden en over de doden. En het is deze zaligmaker die in deze brief zijn heilige toorn en heilige verontwaardiging over de zonde laat horen. Wanneer Christus die bevoegdheid ontvangt, als borg en als middelaar, wanneer hij macht ontvangt over de heidenen, dan laat deze brief ons zien dat eenmaal ook de kinderen van Christus, allen die in hem geloven en door een waar geloof in hem zijn ingelijfd, iets van die macht ontvangen zullen. Eenmaal, zegt deze brief, zullen ook Gods kinderen met Christus verheerlijkt worden en met hem heersen en ook met hem oordelen. Want zo wordt het gezegd in vers 26 en vers 27. Van Christus is het geprofeteerd. Hij zal de heidenen hoeden. Hij zal ze oordelen. Hij zal zijn vijanden stuk slaan als pottenbakkersvaten in gruis geslagen worden. Maar nu wordt dat woord hier ook gezegd van de heiligen. Van allen die in Christus zijn. Eenmaal zullen ze met Christus heersen en met Christus oordelen en zo van harte instemmen met de woorden van de richtende koning op de laatste dag, dat zij met hem de heidenen zullen oordelen en met hem de heidenen zullen hoeden als met een ijzeren roede en met hem hen in stukken zullen slaan. Ontzettende gedachte, dat op de laatste dag, de dag die komt voor u, voor jou, jongen of meisje in de kerk en voor mij, dat op die dag alle vijanden van God en van Christus verpletterd zullen worden. Zoals het vroeger gebeurde, dat in de wijk waar de pottenbakkers woonden, een pot die niet goed uitgevallen was, die met andere potten geboetseerd was en gebakken was in de oven. Maar toen hij uit de oven kwam, toen bleek dat die pot een vervormde uiterlijk had. Allemaal niet klopte. Dan nam zo'n pottenbakker die pot en die wierp hem achter zijn werkplaats op de Schervenberg. Stuk geslagen. Nergens toedeugend. Zo zal onder de macht en de majesteit van de Heere Jezus Christus alles wat zich tegen hem gekant heeft, de duivel en zijn hele rijk, maar ook alle onbekeerden die niet gewild hebben dat deze koning over hen zou zijn, ze zullen vernietigd worden tot gruis voor eeuwig in de buitenste duisternis. Denk daar niet licht over. En vergeet het niet, als ook dat vanmorgen vanuit het woord aan ons wordt voorgehouden. En laat dat woord zo op ons hart gebonden mogen zijn, dat we de dringende roep van de Heere zelf in zijn woord horen. Vliet van de toekomende toren, vliet, bekeert u, nu het nog het heden van de genade is. Want op die dag zal Christus richten. En alles wat zich tegen hem kan vernietigen, dan zal het blijken dat hij inderdaad koning is. En dat hem alle macht gegeven is, zowel in de hemel als op de aarde. En in die dag als Christus oordelen zal, dan zullen de zijnen bij hem zijn. En zij zullen zo van harte met zijn woord en met zijn oordeel instemmen. Dat ook zij niets anders kunnen en niets anders willen dan dat de vijanden van God en van Christus ten onder gaan. Er zal zelfs vreugde zijn in de harten van Gods kinderen op die dag dat ze nu van al die vijanden, van de vijand wiens naam is Satan of oude slang, van de vijand wiens naam is wereld met al zijn verleidingen, van de vijand wiens naam is zonde verlost zullen zijn. Er zal iets zichtbaar zijn in hun leven van die heilige verontwaardiging over de zonde en over de vijanden tegen God en tegen zijn Christus. Kijk, en als dat er zal zijn op het laatst der dagen, zoals onze tekst dat aanduidt, dan betekent dat, mijn beste vriend, dat iets daarvan al zichtbaar wordt in dit leven. Die volle verontwaardiging, dat ten volle één zijn met de wil van Christus en met het oordeel van Christus, dat zal er pas zijn op de laatste dag. Maar in het leven van Gods volk hier op aarde zal er al iets zichtbaar worden van een heilige verontwaardiging over de zonde. Of om het in de bekende woorden van onze Heidelberger catechismus te zeggen, waar God werkt in het leven, daar komt een droefheid over de zonde en een haten en een vlieden van de zonde. Mag ik het u vragen? Is dat er ook bij ons? Droefheid over de zonde. Doe me jongen, zeg het eens. Wel eens verdrietig 's avonds voordat je gaat slapen. Over de zonde. Is het er in ons leven een haten en een vlieden van de zonde? Wordt dat ook zichtbaar in ons leven? Want laten we eerlijk zijn. Zo heel vaak, ook binnen de kerk, ook binnen de gemeente, zie je een levenshouding en een levensstijl waarbij het erom lijkt te gaan, hoe kunnen we zo ver mogelijk en zo lang mogelijk met de wereld meegaan? Hoe kunnen we zo min mogelijk opvallen? En nu gaat het niet om het opvallen. Maar het gaat om de zaak. Of we niet bezig zijn, u niet, ik niet, om zo gelijkvormig te worden aan deze wereld. Zo in te slapen. Dat er van die heilige droefheid en van die heilige verontwaardiging over de zonde steeds minder en steeds minder zichtbaar wordt. Ook onder Gods kinderen is het soms zo ver weg. Een heilige droefheid en een heilige verontwaardiging. Niet om eigen eer, maar vanwege zonde. En weet u waarin dat het meest uitkomt? Als er iets van die heilige droefheid en van die heilige verontwaardiging over de zonde is, dan denk ik daarbij niet in de eerste plaats aan mijn buurman, of aan die man of die vrouw die daar of daar in de kerk zit. Dan is er in de eerste plaats een heilige verontwaardiging over mijn eigen ongerechtigheid. En een heilige droefheid over mijn eigen zonde. En dat ik niet ben zoals ik voor God zou moeten zijn. En dat ik niet ben zoals de Heer het van mij vraagt. En Hij is het zo waard om geëerd en gediend te worden. Mag ik het vragen? Is het er? Eigen zonde. Heilige droefheid over eigen ongerechtigheid. Daar legt het woord van onze tekst toch allereerst de nadruk bij. Wanneer er gesproken wordt over wat Gods volk aan het einde der dagen zal zien en zal doen. Instemmen met het woord van de rechter. Heersen over de vijanden. In heilige verontwaardiging. Met het vonnis van Christus instemmen. Ga weg van hem. Gij hebt hem nooit gekend. Maar wie zijn dat dan? die heilig verontwaardigd zijn over de zonde. Wie zijn dat dan die in die dag met het oordeel, met het vonnis van de Heere Jezus Christus zullen instemmen? Dat zijn Gods kinderen, zegt u. Dat zijn de mensen die de Heere vrezen, jazeker. Maar die mensen die de Heere vrezen, worden hier in dit schriftwoord ook op een heel bijzondere manier aangesproken en toegesproken. Er wordt hier gezegd dat de Heere van hen afweet. Maar dan wordt met nadruk aan het slot van de brief ook gezegd: houd dat gij hebt. Overwind. Bewaart mijn werken tot het einde toe. Hier wordt met nadruk gezegd dat het volk van God in Thyatira en het volk van God van alle eeuwen en van alle plaatsen niet genoeg kan hebben aan het feit dat ze nu een kind van God mogen zijn. Maar ze worden vermaand om te volharden, om vast te houden wat ze hebben en om te overwinnen. Vergeet u dat niet. Het kan juist onder ons wel eens zo zijn dat we heel veel nadruk leggen op de bekering. In de zin van: het voornaamste is dat ik bekeerd mag worden. Dat ik weten mag dat de Heere op mij in gunst neerziet. En dat is inderdaad het ene nodige. Dat is van levensbetekenis. Laten we het niet onderschatten. Maar het kan wel eens zo zijn dat mensen denken: als ik maar bekeerd ben, als ik maar mag weten dat de Heere op me neerziet en op goede gronden mag weten dat ik zijn eigendom ben. Maar vergeet u het toch niet, daar hoort toch iets bij. Gods volk wordt geroepen, dringend geroepen, en dat loopt door de hele Bijbel heen, om dat wat God gegeven heeft vast te houden. Om in de strijd van het leven niet de nederlaag te lijden, maar te overwinnen. Om niet alleen de woorden van Christus, maar ook de werken van Christus, zoals we hier lezen, ten einde toe te bewaren. En vanuit die woorden komt de vraag toch met name tot hen die de Heere vrezen mogen. Tot u die een beginsel van het nieuwe leven kent. Leeft u bij die roepstem. Houd dat ge door genade hebt mogen ontvangen. Overwint, bewaart. Misschien zegt iemand: ja, maar als ik zulk soort woorden lees of zulk soort woorden van de kansel hoor, dan moet ik zeggen: ik kan het niet vasthouden, geen ogenblik. En overwinnen, ach, het is zo'n groot woord. En het bewaren van de werken, in mijn eigen leven zie ik dat het er eigenlijk op lijkt dat het eerder achteruit gaat dan vooruit. Kan dat begrijpen. Maar vergeet u toch één ding niet. Die vraag: leeft u, ook al wordt u herinnerd aan al uw tekort, aan al uw nederlagen, leeft u bij die vermaning? Leeft u bij die goddelijke eis? Bij die goddelijke roepstem? Want als u niet bij die goddelijke roepstemmen leeft, en dat gebeurt wel eens in het leven van Gods kinderen, dan wordt het zo heel makkelijk gezegd: ja, maar ik kan het niet, ja, maar ik heb het niet, en we kunnen zomaar doorleven, soms heel lang. Dat is niet tot eer van God. Dat is niet tot heil van uw ziel. Nee, om juist als mensen die het niet hebben en het niet kunnen, toch te leven bij de woorden Gods. Toch te leven zoals de schriften in het Oude Testament ergens zegt: als aan de mond van God. Kijk, dan wordt het een verdriet, niet? En een worsteling. Als je niet kunt overwinnen. En als je de woorden en de werken van Christus niet vast kunt houden. En dan kom je in ootmoed op de knieën. En dan ga je bidden om de geest der genade. en der kracht en der gebeden. Want alleen zo leert Gods kerk in dit leven de woorden en de werken van Christus vasthouden. Alleen zo leren ze overwinnen. Door steeds in het gebed de toevlucht te nemen tot hem die hem kracht geeft. Door steeds in het geloof hem aan te hangen. Door steeds tot hem de toevlucht te nemen. Is dat het leven van ons hart? Is dat het verlangen van onze ziel? Om nu te mogen overwinnen. Om nu te mogen vasthouden wat God uit genade heeft geschonken. Juist als we zo leven, biddend leven, afhankelijk leven. Heren, ik kan de vijand niet overwinnen. Ik kan de macht van de zonde in mezelf niet doden. Ik ben niet bestand tegen de wervelwind en de stormvloed van de aanvallen van Satan. Juist als we biddend leven en alle kracht en hulp alleen van hem leren verwachten, ja, dan worden we bewaard voor veel verzoekingen en voor veel verleidingen. Maar wanneer het waken en het bidden verslapt en wanneer we tevreden worden met onszelf, en dat kan op allerlei manieren, tevreden worden met het feit dat je een kind van God bent, gearriveerd raken, trots en hoogmoed, of tevreden raken met je innerlijke armoe, tevreden raken met het feit dat het zo diep droeviger bijstaat, en er eigenlijk een soort behagen in scheppen, dat God in je leven niet geëerd wordt, dan sta je open voor allerlei zonden. Kijk maar naar David. Toen hij gearriveerd raakte en niet meer uittrok als Sions gezalfde koning om de oorlogen van de Heere te strijden, toen viel hij en zijn val was groot. Toen Simeon Petrus dacht, om een ander voorbeeld te noemen, dat hij wel voor de Heere zou lijden en hij wel voor de Heere zou strijden, het zwaard al in eigen hand had, toen viel hij en zijn val was groot. Als we het zelf denken te kunnen, of een verkeerde rust hebben in onze eigen onmogelijkheden, mijn beste vriend, dan gaat het niet. Maar het leven bij het woord. Heere, u hebt gezegd, houd dat gehecht. U hebt gezegd, overwin. Maar in mezelf leid ik alleen maar nederlagen. In mezelf, ik kan het geen dag, geen uur vasthouden. Is dat niet uw eigen ervaring? Maar om nu daarmee in al onze onmogelijkheden, in alle schuld en tekort, op hem te wachten en het van hem te verwachten. Want hun geeft hij moed en krachten, die hopend op hem wachten. Hun geeft hij genade om te volharden, die het alleen bij hem zoeken. En dan houden ze het vast, omdat hij hun vasthoudt. Dan overwinnen ze, omdat hij overwinnaar is voor hen. Dan houden ze zijn werken en ze bewaren ze. Tot het einde toe. Wat is nodig, kind van God? Om nu steeds maar weer met eigen onmogelijkheden en met eigen tekort en schuld aan de grond te komen. En tot hem te vluchten en het bij hem te zoeken. Heere, houd u me vast. Ik kan het niet. Overwin u, want bij mij is het niet mogelijk. Dat is wat de schrift ons leert. Volharding van de heiligen. volharding die gegrond is in de bewaring van de heiligen. In de belofte van de grote koning dat hij zijn kerk zal bewaren en dat niemand ze uit zijn hand zal rukken. Dat hij het is die voor zijn kerk gestreden heeft en daarom zal er geen van hen de eeuwige nederlaag lijden. Volharding der heiligen, geworteld in de bewaring door God. En zo komen we bij het laatste wat onze aandacht vraagt. Gods kerk wordt geroepen om verontwaardigd te zijn, om te volharden. Maar ze worden ook onderscheiden, de onderscheiding der heiligen. Want hier wordt in het slot van deze brief niet alleen maar gezegd dat de Heere Jezus Christus zijn kinderen die bevoegdheid geeft, die gunst bewijst, dat ze met hem zullen richten, dat ze met hem over de heidenen zullen richten en over hen die zich tegen Christus en zijn heerschappij verzetten. Er wordt ook gezegd dat die koning aan zijn kinderen in die dag de morgenster zal geven. Wat is de morgenster? Het is een beeld wat in de Bijbel op verschillende plaatsen gebruikt wordt. En laten we proberen vanmorgen enig licht te ontvangen vanuit de schrift wat die morgenster is en wat het betekent, ook geestelijk betekent, wanneer dat hier in deze brief zo gezegd wordt. De morgenster, u weet wat dat is. Iedere dag, iedere morgen verschijnt hij. Kort voor de dageraad, zomers kun je het soms heel duidelijk zien. Kort voor de dageraad verbleken alle sterren. Kort voor de dageraad kan de nacht op zijn donkerst zijn. Maar terwijl alle sterren verbleken, voordat het morgenrood begint te rijzen, in die aarde donkere hemel verschijnt de morgenster, net boven de horizon, blinkend. Ze is de aankondiging van de nieuwe dag. Ze zegt dat terwijl de nacht het donkerst wordt, terwijl alle sterren lijken te doven, de morgen zal toch komen. Dit is het einde niet. Vandaar dat de oude heidenen vaak een bijgelovige aanbidding hadden voor de morgenster. De oude heidenen die dicht bij de natuur leven, die in elk natuurgebeuren een goddelijke kracht en een goddelijke macht zagen. Die heidenen sidderden als ze de sterren zagen doven en het donker zagen worden. Zou er ooit weer licht komen? De morgenster was als het ware voor hen een soort profetie. De morgen komt toch. De dag breekt aan. En dat beeld wat in die dagen voor veel mensen erg sprekend was, wordt ook in de Bijbel gebruikt. Maar dan natuurlijk niet in een heidense zin. Dan om te wijzen op het werk van de Heere Jezus Christus en op zijn gezegende persoon. U leest in de brief van de apostel Petrus, over het woord, het profetische woord, wat zeer vast is. En gij doet wel, schrijft Petrus, dat ge daarop acht geeft, als op een licht schijnende in een duistere, letterlijk staat er in een vuile plaats. Totdat de morgenster opga in uw harten. Wat zegt Petrus? Gedient het woord te onderzoeken. Gedient het woord biddend te onderzoeken. Totdat uit genade de morgenster vanuit het woord opgaat in uw harten. En wat is de opgang? Het gaan blinken van die morgenster. Wel, dat is het blinken, het schitteren van de Heere Jezus Christus. Want van hem wordt het gezegd aan het slot van de Bijbel in Openbaringen 22. Dat hij de blinkende morgenster is. Petrus zegt, Gij doet wel dat ge op het woord acht geeft en dat biddend onderzoekt, totdat het God behagen mag, die blinkende morgenster Christus Jezus en die gekruisigd in het hart te doen opgaan. En dat is een groot wonder, gemeente, als hier in dit leven de morgenster mag opgaan in onze harten. Hier in dit leven leren Gods kinderen dat. De een weet er meer van dan de ander. Maar die opgang van de morgenster in het hart. Zelf zitten ze in donker. Dat wordt in de Bijbel heel duidelijk gezegd. Ze zijn van nature duisternis en geen licht. Ze liggen gebonden in de machten van zonde, duisternis en dood. En dat komen ze ook aan de weet. En dan kan het wel eens zo lijken dat wanneer je jezelf gaat zien als gebonden in duisternis en dood, dat die banden steeds meer gaan knellen. En dat die duisternis steeds zwaarder wordt. Het kan zo zijn letterlijk dat de sterren die nog aan de hemel stonden in de duister, dat die sterren allemaal gaan doven. En dat voor je eigen besef het zo donker, het zo'n dikke nacht wordt. Aan alle kanten je eigen tekort, je zonde, je schuld, verloren, dat denk je. Alle lichten, alle sterren gedoofd. Maar wat een zegen als in die duisternis de Heere Jezus Christus uit vrije genade als de morgenster opgaat in het hart. Die blinkende morgenster. Die schijnt in het dikke duister. Die schijnt uit onverdiende genade. Die schijnt terwijl niemand naar hem vroeg en niemand naar hem zocht. Als die Heere Jezus Christus opgaat in het hart. Als er in het licht van het evangelie iets gezien wordt van zijn noodzakelijkheid, zijn dierbaarheid, zijn beminnelijkheid. Dan gaat de morgenster op in het binnenste. En dan zie je in het donker als van verre. Hij is het. Daar is vergeving. Daar is heil. Daar is hulp. In die morgenster, in dat licht dat in het duister schijnt, ligt alles te vinden. Verlichting voor mijn duistere ogen. Daar is kracht voor mijn zwakte. Daar is hulp in benauwdheid. Alles in hem. De morgenster gaat op in het hart. Maar vergeet u niet. En daarmee komen we tot onze tekst. Dat is iets wat hier in dit leven plaatsvindt. En die opgang van de morgenster, dat betekent dat al mogen we het licht zien. En al mogen we iets zien van wat het betekent dat hij gekomen is om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Het blijft nog uit de verte. Het blijft nog door de schaduwen heen. Daar zitten nog zo vaak nevels tussen. Wij kennen ten dele, zegt Paulus. Maar nu zegt de Heere Jezus, die morgenster die hier in het leven opgaat in het hart. Waar Gods kerk al is het van ver iets van mag zien. En al is het door de nevels heen schoonheid en genade in ontdekt. Die morgenster wordt hen op de dag aller dagen gegeven. Letterlijk staat er. Een woord wat ook betekenen kan in handen geven. Die morgenster mogen ze nu, mag ik het eenvoudig zeggen, helemaal bezitten. En die morgenster bezit hen. Terwijl het in dit leven is, ten dele, uit de verte. Op die dag wordt de morgenster hun gegeven. Dan is het alles Christus. dan is het alles licht. Dan doet hij een dag van 7 zonnen opgaan. Dan mag Gods kerk Christus ten volle kennen en omhelzen. En dan heeft Christus die heilige, die verhevene, ten volle heerschappij in hun hart. Dan is er geen plaats meer voor de zonde. Die wordt uitgedreven, uitgebannen door het licht van de morgenster. Dan is er geen kracht meer van de zonde. Die is ten volle verbroken in de gloed van zijn onpeilbare liefde. Dan zijn er geen nevels meer die zijn weggerukt in het licht van die stralende zon. Dan zijn er geen tranen meer. Die zijn opgedroogd in de warmte van zijn straal. Dan is het Christus en Christus alleen en voor eeuwig. Geen duisternis meer. Geen zonde meer. Dan hoeft u hem ook niet meer te bedroeven. Dan hoeft u hem ook niet meer te vertoornen. Dan is het eeuwig licht. Dat gebeurt op die dag. Dan wordt Gods volk koninklijk onderscheiden. Nee, ze ontvangen niet maar een onderscheiding zoals dat hier in dit leven wel gebeuren kan. Van mensen die bijzondere verdiensten hebben. Maar ze ontvangen als onderscheiding de koning zelf. Ik zal u geven de blinkende morgenster. Ik schenk mezelf weg ten volle. Volkomen. En voor altijd. En dan zullen ze het zien dat die blinkende morgenster niet meer torent en niet meer scheldt. Als ze dan in zijn ogen blikken, zien ze alleen maar liefde. Zien ze alleen maar gunst. En mogen ze zich eeuwig in die gunst en in die liefde verblijden. Daarvan zegt de apostel hier in dit woord. Die oren heeft die horen. Wat de geest tot de gemeente zegt. Horen we het? Horen we het ook vanmorgen weer? Dat wij mensen zijn. Dat wij zondaren zijn. En dat we reizen naar de dag der dagen. Reizen naar de dag van het oordeel waarop hij rechtvaardig oordelen zal. Horen we het? Dat zijn oordeel strikt rechtvaardig zal zijn. En dat allen die voor hem staan, onder de voeten van blinkend koper, vertreden zullen worden als gruis, allen die zich niet bekeren. Dat allen die zich niet bekeren, uit zijn mond zullen horen: ga weg van mij. U die hier in de kerk zit, of een jongere die hier in de kerk zit, en die moet zeggen: ja, ik ken hem niet. Ik ben zo'n onbekeerde. Hebt u het uzelf wel eens ingedacht? Wat het betekent om als onbekeerde te moeten sterven. En om als onbekeerde voor die grote koning te moeten verschijnen. Veel mensen denken alleen maar: ja, ik ben onbekeerd. En dat vinden ze tot op zekere hoogte ook nog wel erg. En ze weten ook nog wel dat het anders moet. Maar het blijft tot het heden beperkt. Ze denken nooit verder. Of maar heel weinig verder, want je moet niet te diep gaan graven. Maar mijn beste vriend, u die zo heel makkelijk met uw onbekeerdheid en onbekeerlijkheid verder kunt leven. Denk eens aan de toekomst. Denk eens aan de dag. Denk eens aan het sterven. Denk eens hoe u zult staan in de oordeelsdag van Christus. En als Hij, wiens blinkende majesteit ons in deze brieven telkens weer getekend wordt, daar zal staan als rechter. Bent u er nooit eens bang voor dat Hij ook tegen u zal moeten zeggen, tegen jou zal moeten zeggen: ga weg van mij. Bent u er nooit eens bang voor als uw leven misschien plotseling in een ongeluk of plotseling in een kortstondige ernstige ziekte ten einde zou komen, dat Hij zal zeggen: ik heb u nooit gekend. Ik heb u geroepen, maar gij hebt niet geantwoord. Ik heb op de straten gesproken, maar gij hebt niet geluisterd naar mijn bestraffing. Mijn beste vriend, wat zou het erg zijn als er onder onze jonge mensen en onder onze ouderen zouden zijn die al die jaren het woord van God hebben gehoord, al die jaren de nodiging en de waarschuwing van de grote koning hebben ontvangen en zich niet hebben bekeerd. In de naam van deze rechter, die ook de zaligmaker is, in de naam van Hem die diep verontwaardigd is met een goddelijke verontwaardiging over de zonde, maar die toch ook nog het verlorene zoekt, bid ik het u, roep ik het u toe: laat u met Hem verzoenen. Nu het nog kan. Nu het nog zo is dat gebroken vaten door God hersteld worden, stenen harten door God tot vlezen hart gemaakt worden, nu het nog mogelijk is, nu Hij nog bereid is om zondaren zalig te maken. O, leef niet door, maar laat dat uw grootste verlangen zijn, het grootste begeerte van uw hart zijn, Hem te mogen kennen. Want anders kom ik om. Al zijn vijanden verbroken, vermorzeld, als pottenbakkerskruiken. En indien u vanmorgen hier in de kerk zit en zegt: ja, inderdaad, dat is het nu. God zal recht doen. En strikt volgens rechtvaardigheid handelen. Maar ik zie voor mezelf geen weg en geen hoop. Onbekeerd, dat ben ik. Maar ik word opgejaagd door 1000 vragen. En ik ga steeds meer zien van alle tekorten en onmogelijkheden wat u zo even aanstipte. Maar ik heb geen licht. Alles lijkt donker. Alle lichten gaan uit. Het lijkt zo onmogelijk. Toen ik jong was, toen waren er momenten waarop ik van binnen zo heel teer kon zijn. En soms het gevoel had dat ik er dichtbij was, niet ver was van het Koninkrijk Gods. Er waren ogenblikken dat ik hoop gekregen heb. Maar nu alles lijkt afgesneden, afgesloten, weggebroken. Het was toen iets en het is nu helemaal niets. En ik vrees dat het ook nooit iets zal worden. Als dat zo is in uw eigen leven, vergeet één ding niet: dat de morgenster nog opgaat in een duistere plaats. Dat die morgenster nog opgaat in, wat de grondtekst zegt, een vuile plaats. Zou u dan die morgenster, de Heere Jezus Christus, niet aanroepen? Zoals in een heel oud Schots kindergebedje: Heere Jezus, ik ken u niet, maar maak u zich aan mij bekend. Heere Jezus, ik vrees u niet, maar leer u mij u vrezen. Heere Jezus, ik dien u niet, maar leer u mij u dienen. Zouden we die morgenster niet aanroepen, pleitend op zijn eigen woord en op zijn eigen werk, Heere, om mij onmogelijk, alles donker, maar doe het tot eer van uw naam, doe het ook aan mij. Want dat is het, waarin die morgenster verheerlijkt wordt, als zij opgaat in de harten van zondige mensen. Als zij door woord en geest zichzelf laat zien, zijn werk laat zien wie hij is en wie hij blijft tot in alle eeuwigheid. En daar mogen Gods kinderen toch soms iets van zien, soms van ver, soms meer dichtbij. Wat een zegen, als je iets van dat wonder van die morgenster, van dat licht, in de duisternis van je hart mag ontwaren. Als je als van ver op hem mag blikken, dan gaat er zoveel van hem uit. Want één blik op de wonden van de Heere Jezus, en vrede daalt in het hart. Eén blik op zijn kracht en genade, en de duisternis wijkt in mijn ziel. Eén blik op zijn majesteit en macht, en de vijanden die aan alle kanten loeren, het inwonend bederf wat het zo voor het zeggen lijkt te hebben, ze moeten wijken. Eén blik op hem, de overste leidsman en voleinder des geloofs, de blinkende morgenster, en er is vreugde in het hart. Ik zal hem de blinkende morgenster geven. Dat kind van God is de belofte. Die morgenster die u nu van verre ziet, waar u nu al zoveel kracht uitputten mag en zoveel licht in hebt leren ontdekken, die morgenster zal straks uw eigendom worden. Die morgenster zal zichzelf straks wegschenken, en het licht zal eeuwig schijnen, en het lam is uw kaars. Die dagen komen, wanneer Gods kinderen door de pelgrimstocht van het leven geschud en heen en weer geslingerd, straks moe gestreden, met een gescheurde pelgrimsjas en met een gebroken pelgrimsstaf, aan het strand van de eeuwige landen komt, dan zullen hun gescheurde kleren worden afgedaan en de gebroken staf uit het handen genomen worden. En dan zullen ze bekleed worden met een nieuwe witte klederen. Dan zal hen de gouden scepter worden toegereikt. En ze zullen eeuwig zich verblijden in het licht van de morgenster. In het licht wat van zijn aanzicht straalt. Wat kan het hart van Gods kinderen daarna verlangen? De zonde te boven. De strijd te boven. De duivel te boven. Mezelf te boven, om eeuwig hem te dienen en te loven. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Tot u, Heere, komen wij ook aan het einde van deze dienst en wij erkennen uw grote naam. En wij zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf. U hebt ons de kracht gegeven en ook alles geschonken wat nodig was om uw woord uit te dragen. Heere, daarvoor komt alleen u de dank toe. Wil u nu ook het woord wat in alle eenvoud gebracht is, genadig zegenen. En wil u zelf de naprediker zijn, dat het woord niet alleen gehoord mag zijn, maar door mag dringen tot in het diepst van onze ziel. En dat we onszelf die vraag mogen stellen, waar zal ik zijn, hoe zal ik verschijnen voor deze rechter. Heere, geef dat we die vraag eerlijk mogen stellen. En dat we niet op verkeerde gronden mogen rusten, maar geen rust zouden vinden voor ons hart, voordat we op goede gronden, geestelijke, schriftuurlijke gronden, mogen zeggen, Hij, die morgenster, is voor mij geen vreemde. Hij is door genade opgegaan in de duisternis van mijn leven. O Heere, wil opgaan in de harten van velen, slaven van zonde, duister in hun onbekeerdheid. Wil opgaan verder en schitterender in het leven van uw volk. Wil u zelf meer en meer in hun hart verklaren en aan hun hart openbaren. En wil u uw werk bevestigen in hun leven. We vragen dat terwijl we uw naam dankzeggen voor alles wat u gaf, om Jezus wil, in de verzoening van al onze zonden. Amen. We zingen tenslotte de lofzang van Zacharias, het vierde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, het vierde van de lofzang van Zacharias. Verheft uw harten tot God, gaat heen in vrede en draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.